Willen we nog iets van een intentie uitspreken?
Een intentie uitspreken, zeker, meid. Een veld vol liefde en gezelligheid en warmte en vrolijkheid. En
open, eerlijk.
Open, eerlijk.
Ja.
Dat. Oké, nice. Hallo, wij zijn Marije en Naomi en we zijn terug. We zijn terug. Anderhalf jaar geleden stopten we met het maken van onze podcast. Maar de laatste tijd kregen we allebei zin om weer nieuwe afleveringen op te gaan nemen. En we kregen ook de vraag van lieve luisteraars of we niet eens een comeback wilden maken. Waarvoor heel veel dank, want dat heeft ons heel erg aangemoedigd om weer te gaan beginnen. Wetende dat er ook een aantal mensen op zitten te wachten. En hier zijn we dan. Dus oud-luisteraars, leuk dat je weer aanschrijft bij ons. En nieuwe luisteraars, welkom. Ook heel fijn dat jij er bent.
Yes, dat was Naomi en ik ben Marije. En inmiddels zijn we beide begin 30 en in de afgelopen anderhalf jaar eigenlijk flink met onze voeten op aarde op de grond gezet. Dus in dit seizoen van ons leven nemen jullie vooral mee op reis door hele aardse vraagstukken en thema's. Maar Scorpio Queens dat we zijn, kan je natuurlijk nog steeds een flinke doos spiritualiteit verwachten. Maar nu niet meer alleen als abstract thema, maar toegepast op de mooie en uitdagende kanten van het leven zelf. Ja, en dan is er natuurlijk één onderwerp waar we mee moeten starten. Het onderwerp waar we het afgelopen jaar niet over uitgepraat raakten, de liefde. En in ons geval, omdat we beide heteroseksueel zijn en op mannen vallen, onze relaties met deze mannen.
Meid, je zit er zo lekker in. Echt, ik ben helemaal aan het genieten van jou. Ja, we gaan het zo meteen over de liefde hebben aan de hand van een paar vragen. En daarna hebben we ook nog een luisteraarsvraag voor jullie in petto. Dit is iets nieuws in onze podcast. Dus wij gaan een vraag beantwoorden. Dat gaat over het thema Twin Flames. Dus blijf lekker luisteren om de liefde vanuit aardse laag, maar ook vanuit het zielsperspectief, helemaal in alle kleuren en facetten van het palet te gaan bekijken.
Yes, de liefde dus. Daten, onze belangrijkste lessen in de liefde. Daten wij alleen maar spirituele mannen? Wat zoeken we in de liefde? Nou, dat soort vragen. Dat staat op het programma voor vandaag. En ons liefdesleven ziet er heel anders uit dan toen onze laatste aflevering online kwam. We zijn inmiddels beide single, hebben beide een bewogen jaar achter de rug. Maar het leek ons fijn om in het hier en nu te beginnen. Dus Naomi, vertel, neem ons mee. Hoe ziet jouw liefdesleven eruit?
Oh, hoe het er nu uitziet is eigenlijk... we zijn nu in Portugal. We zitten op het bed van Marije, wat ze deelt met nog twee andere huisgenoten. Namelijk, Marije heeft meerdere huizen in Portugal.
Nu klink ik als een soort van magnaat. Of als een soort...
Zo'n heel rijk mens.
Of een soort boyer. Ze deelt dit bed met meerdere huisgenoten.
Het is heel modern. They are sharing apartments, sharing houses. En ik ben een weekendje in Lissabon en geloof het of niet, ik heb volgens mij twee dates dit weekend met twee verschillende mannen. En ik moet ook wel een beetje lachen, want de oude luisteraars denken nu misschien, wow, hold the fuck up, what happened? Thijs en ik hebben besloten om uit elkaar te gaan, nu bijna een jaar geleden. En ik wil en ik kan daar inhoudelijk niet zo heel veel over delen op de podcast. Maar ja, je kan je gewoon wel voorstellen dat als je zo jong kindje hebt en je besluit dan om uit elkaar te gaan, dat er genoeg redenen voor zijn. En daar wil ik het even bij laten. En nu fast forward naar de tijd van nu. We gaan het daar zo meteen nog veel uitgebreider over hebben. Maar op dit moment ben ik eigenlijk aan het oefenen met een soort van Russische vrouw zijn in het daten. En dit is een thema die een vriendin van ons heeft geïntroduceerd. En dat is namelijk hele heldere communicatie, kaders, grenzen aan de voorkant van het daten. En niet meer zo die pick-me-girl vibe die ik echt mega erg had. En ja, ik vind dat gewoon geen goed voorbeeld voor mijn dochter. Dus ik ga dat niet meer doen. En de mannen die eventueel op de lange termijn in Keien er leven gaan verschijnen. Ik wil gewoon dat ook vaderfiguren voor haar kunnen zijn, zeg maar. Eventueel En daar, dat is nu niet waar ik ben emotioneel en waar mijn hart nog niet aan toe is. Maar daten is ook een soort van sport, man. Toch? Ik ben zo benieuwd, Marije, hoe jij erover nadenkt. Ja, dus ik ben eigenlijk niet heel... Zeg, ik heb 2 dates gepland staan. Ik wilde gaan zeggen, ik ben niet heel actief aan het daten. I need to rephrase that. Ja, ik ben misschien wel aan het daten. Maar gewoon...
Keeping it on the low-low.
Ik wou net zeggen, on the low-low.
En ook even samenvattend volgens mij, hè, die de Russische vrouw zijn.
Hmm.
Hoe ik dat eigenlijk zou omschrijven is, acties spreken luider dan woorden. Is dat een manier om dit te zeggen?
Mm-hmm, mm-hmm.
Geen woorden, maar daden op z'n Rotterdams.
Ja.
Ik heb namelijk dit advies ook gehad van een Russische vrouw. Ik had me er namelijk in laten luizen door een man in Portugal. En ik zat er echt mee. Hoe kan iemand me zo binnenhengelen met mooie woorden en dan vervolgens zich omdraaien en me zo hard laten vallen? En ik heb het erover met deze vrouw aan de bar en ze zegt tegen mij: "Oh girl, your love language, it's words of appreciation. And that's a problem."
Wat zei ze? It makes you weak and vulnerable.
Ja,
toch?
It makes you weak and vulnerable. Maar dat inzicht is me wel echt bijgebleven. Ga eerst maar eens observeren. Mm-hmm. Niet alleen wat zegt iemand, maar wat doet iemand. En baseer daar je oordeel, mening, whatever op.
Ja, en even. Eigenlijk zodra je verliefd bent en je super erg aangetrokken voelt tot iemand, you're fucked. Want dan kan je hier niet meer helder en eerlijk, eigenlijk de meeste mensen niet, op navigeren. Want je hebt maanden, dan wel niet jaren nodig om iemands gedrag te kunnen zien en te kunnen observeren. Verschillende gebeurtenissen die in een menselijk leven gebeuren. Dood, geboorte, allerlei triggers, allerlei dingen wat dat met mensen kan doen. Om te kijken hoe iemand echt is en hoe iemand daarop reageert en hoe iemand daarop reageert binnen een relatiestructuur. Dus het duurt gewoon lang voordat je iemand echt kent.
Ja, zeker weten. Dus nu is het oefenen. Oefenen met observeren.
Ja, we zitten er allebei wel een beetje hetzelfde in, toch? Of wil jij daar nog iets over delen?
Nou, ik ben dus ook very single. Na 10 jaar is mijn relatie uitgegaan. Dat is inmiddels ook een jaar geleden. Dat was een heel leuk jaar, 2022. Ik was 20 toen ik die relatie kreeg. En eigenlijk ben je dan ook nog gewoon een kind. No offense richting 20-jarigen. Maar ik was echt nog niet zo enorm ontwikkeld. Al helemaal op liefdesgebied. Ik ging ook maar gewoon een beetje met... Ja, wat je geleerd is vanuit romantische comedies, wat je misschien bij je ouders ziet. Maar ik had nooit zelf nagedacht over wat ik eigenlijk wilde van een man, of wat ik eigenlijk wilde of nodig had in een relatie. En het voelde alsof ik afgelopen jaar echt even allerlei onvaste, niet serieuze scharrelsituaties, verschillende mannen nodig had. En eigenlijk die hele ervaring die misschien heel veel mensen hebben in hun 20er jaren, van het daten, van verschillende soorten jongens / mannen of vrouwen als je daarop valt, leren kennen. Dat heb ik even in een soort van spoedcursus van een jaar gekregen. Dat was heel fijn en ik heb daar heel erg veel plezier in gehad. Heel erg veel van geleerd. Maar nu is het echt wel oké, even die rust. En niet meer de hele tijd... Oh, hij is knap. Ik word verliefd op, want hij is zo lekker. Echt als een soort 20-jarige bakvis die ik me weer voelde. En daarmee dus ook dan de hele tijd tegen de lamp lopen. Omdat je dus inderdaad valt voor mooie praatjes. Helemaal niet kijkt naar hoe iemand zich echt daadwerkelijk gedraagt, et cetera. Al die lessen, die kwamen even heel snel in dat jaar. Dus nu is het observeren, oefenen ook. Ik had laatst een... ik kan het bijna niet een date noemen. Ik zou het eerder een ontmoeting willen noemen met iemand. Een vanlifer hier in Portugal. Echt een super lieve gast. En meteen zo'n gevoel in mij. Oh, hij is heel lief. Ja, vind ik eigenlijk niet heel aantrekkelijk. Oh, hij brengt me thee omdat ik ziek ben. Oké, ontvang het maar. Kijk maar hoe dat is om dat toe te laten. Zo gewend aan dat... En niet alleen per se vanuit mijn ex hoor, maar gewoon zo gewend aan dat eigenlijk klootzakkengedrag. Dat het dus ook echt oefenen is om met de andere kant te relateren.
Ja, je systeem te laten wennen aan dat die lieve mannen dus ook sexy kunnen zijn, weet je wel. En juist omdat ze veilig zijn, in plaats van, oh, de onveilige bad boy is sexy. En zodra hij mij validatie geeft, een bevestiging, oh, dan word ik dus bevestigd in mezelf of I don't know.
Echt, dat is denk ik ook een mooie omschrijving dus voor die huidige situatie. Om dus van het vallen op onveilig naar ook het vallen op veilig te ontdekken.
Ja.
Ik ben namelijk nog niet toe om met heel mijn hart te kunnen zeggen dat mij echt volledig gaat lukken.
Ja.
Voornamelijk door de pattern. De pattern is echt een bitch.
Wat de pattern is
een astrologie-app, ja, die gewoon even thema's uit je leven duidt aan de hand van jouw astrologie. Nou, daar staat dus ook echt bij waar ik dan op val. Daar schrik je van. Dat is alles wat je wil ontwijken. Gewoon alleen maar extreem, intens, onveilig. Ik zie echt zo'n man voor me in zo'n leren jas op een motor die zo heel hard bij je vandaan rijdt, weet je wel. Richting de horizon en waar ik dan een soort achteraan wil.
Ja, maar wat je ook al zei, wat ook super erg conditionering is. Dus wij gaan de laatste tijd ook heel lekker op de Gen Z'ers, dus generatie onder ons, die allemaal vette muziek aan het maken zijn. Wat vroeger was het allemaal heel erg codependent. Dus alles in films, series, muziek was heel erg vanuit, oh ja, wij zijn een soort van als vrouwen hulpbehoevende patiëntjes en de man komt ons redden. En ondertussen in alle romantische comedies is het gedrag wat heel veel mannen in die karakters vertonen gewoon narcistisch of borderline en aantrekken, afstoten. En de vrouwen in die hoofdpersonages gedragen zich ook als onderdanig en they can get away with it, zeg maar. En dat was gewoon onze conditionering en we zijn dat nu volgens mij ook heel erg op collectief niveau. Tenminste, als ik een beetje snuffel op Instagram en dus de nieuwe muziek luister, dat heel erg aan het afleren. Miley Cyrus, Flowers. Oh my god, deze single. Echt, ga er zo lekker op.
Dit singeltje, koop hem bij de Free Record Shop. Ja.
Lekker singeltje. Ja, oké, laten we verder gaan. Jullie weten nu hoe ons liefdesleven er nu uitziet.
Het is een rommeltje.
Het is een rommeltje. Nou, we zijn gewoon van, ik ben wel echt, ik had gewoon best wel conscious rebounds. En lange periodes van niks ook. Dus dat ik dan echt gewoon genoeg had aan mezelf en aan Kaya en mijn leven op de rit krijgen. En dan weer even een rebound. En nu, ja, 2 maanden even rustig geweest. En nu ga ik dus weer daten. En ja, nu heb ik heldere intenties voor mezelf, omdat ik beter weet wat ik wil. En ook dit durf te communiceren, omdat ik de, hoe zeg je dat, die nice girl conditionering ook een beetje aan het loslaten ben. Dus ja, dan word ik maar afgewezen door een man, liever aan het begin, omdat ik hele duidelijke kaders en grenzen stel. Nou ja, daar gaan we jullie in meenemen. I'm gonna try.
Ik wil hier graag even op aanhaken, want dit is dus ook eentje die ik echt zo erg in mijn face kreeg het afgelopen jaar. Hoe ver ga je wel niet vanuit die angst voor afwijzing? Oh, en ik denk dat we die dus allemaal kennen. Mm-hmm. Maar ik werd heel erg gewezen op het archetype in mij van de verleidster, ook wel de heks. Die eigenlijk gewoon altijd precies weet wat ze moet doen om die bevestiging te krijgen. En die van daaruit natuurlijk ook in een bepaalde manipulatie kan schieten, of in een controle, of in gewoon in authentieke keuzes, het weggaan bij jezelf. Eigenlijk alleen maar om gekozen te worden inderdaad, om niet afgewezen te worden. Dus dat punt wat jij daar maakt van, oké, dan ga ik maar door die pijn heen. Dan zegt iemand maar nee, of dan word ik maar geghost, of dan gebeurt er iets wat niet prettig is. Maar dan is het in ieder geval echt en ben ik in ieder geval niet bij mezelf weggegaan.
Ja, mooi. Mooi wat je zegt.
Ook nogmaals iets waar ik dus niet iets waar ik al ben. Maar wel waar ik me steeds bewuster van word. Voornamelijk omdat ik schrok van hoe stevig die erin zat.
Ja, 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 herkenbaar. We hebben het hier heel veel over gehad. En dit was een van de redenen waarom we weer podcast wilden gaan opnemen. Omdat we zo zaten van, oké, volgens mij is dit herkenbaar. Gaan veel mensen hier doorheen, vrouwen. Maar ook mannen, als je luistert. Misschien is het ook gewoon interessant om vanuit de vrouw dus hier een perspectief over te horen. Want ik denk ook dat veel mannen dat wel voelen, snap je? Ik heb echt meerdere keren in mijn leven te horen gekregen, ja, je betovert mij. En dan was ik altijd een beetje geagiteerd en boos. Zo van, ja, hoezo? What the fuck? Weet je wel? Terwijl ondertussen die dirty energy games, ja, het is eigenlijk niet oké, man. Het is echt niet oké. En dan vervolgens zit je in een verbinding of zelfs in een relatie die dus helemaal niet authentiek is. Of in ieder geval, misschien is dat te grof, te hard om te zeggen en is daar meer een middenweg in. Maar en wat ik mezelf dus heb gerealiseerd is dat het veel meer pijn doet om uiteindelijk dus terug te komen van iets wat misschien niet helemaal echt was. Dus als je iemand ontmoet en je bent meteen fysiek heel erg aangetrokken en je voelt eigenlijk een soort van je hele lichaam, je hele systeem, alles gaat op tilt en je kan aan niks en niemand anders meer denken. En eigenlijk de conditionering van dit is wat liefde is. Dus je moet helemaal gestoord als een debiel hals over kop verliefd zijn. En dan is het echt. That is your match. That is your true love. Nou, over het algemeen is dit gewoon een traumabot. Daar gaan we het nog wel wat meer over hebben in de rest van de aflevering. Maar het is dus veel moeilijker om uiteindelijk dan jaren later met die pijn te dealen, dan dat je aan het begin zegt, hey, mijn waarden, mijn behoeften worden niet ontmoet. Ik word niet gerespecteerd voor wie ik ben. Dus ik kies voor mezelf. Ik kies voor alleen zijn. Ik kies voor tijd met mijn werk, met mijn vriendinnen. I don't know. Ga iets leuks doen met je leven. It's not all about the man, you know? En ja, dus dat is waar ik nu ben. En jij denk ik ook gewoon van, oh ja, nu ook delen met de pijn en niet uitstellen.
En ook wat je zegt over dat, dat betoveren. De laatste persoon met wie ik heb gedate in Portugal, die zei op een gegeven moment dus letterlijk tegen mij, want bij hem kwam dit enorm omhoog. Het was gewoon, ik voelde me echt als een soort Disney heks. En dat hij dan mijn nemesis was. En dat wij continu met elkaar aan het spelen waren. Ik droeg ook op een gegeven moment echt zo al mijn zwarte kleren. En het was nieuwe maan. En ik ging daar naartoe. En helemaal in die mind game. Ik dacht echt, what the fuck. Dit is echt niet oké. Maar het was zo, ja, verslavend. Hè, dat toxische. En op een gegeven moment zei hij ook tegen mij. Hij was niet Nederlands. Dus het was in het Engels. You're a witch, right? Ik zo, yeah, why? So if I do something bad, do you know voodoo? Would you hurt me?
Ik ga stuk.
En ik zo, if you hurt me, I only send you love. En natuurlijk, echt een paar dagen later. Nee, diezelfde. Nee, dit was de dag daarna of zo. Ging het helemaal mis tussen ons. En was hij mij dus ook,
people tell you or show you, precies, who they are.
En was hij mij dus ook bewust aan het kwetsen, bewust pijn aan het doen. Dus de volgende dag stuurde ik hem een voicebericht van, hey, sorry, maar dit is niet hoe ik wil dat mijn vrienden of de mensen met wie ik een verbinding heb of omga of date mij behandelen. Dus ik wil het graag hierbij laten. Sending you love.
Dit bericht was zo sterk. Je hebt dit naar mij doorgestuurd. Ik vond het echt heel nice. Het was echt.
Het was ook heel lekker om te sturen.
Ja, goed zo. Good for you.
Ja.
En tippy. Want ik heb het tegen heel veel mensen gezegd in mijn omgeving. En ik hoop dat jij als luisteraar daar ook iets aan hebt. Maar Marije is hier eigenlijk mee begonnen. Die begon dus heel open en eerlijk richting mij te delen over deze onbewuste dynamiek om ze bewust te maken. En toen hebben we eigenlijk een soort van afgesproken van oké, we gaan gewoon nu in dit hele datingsproces heel eerlijk tegen elkaar die shit die je zelf doet, wat dus niet authentiek is of de energy games, I don't know, om dus eigenlijk gezien te worden, bevestiging te krijgen, a.k.a. de liefde te ontvangen, die je misschien niet altijd als kind van je ouders hebt gehad, want daar komt dat natuurlijk vandaan. En het heeft me echt super erg geholpen om dat in alle veiligheid en in vertrouwen dus met Marije zo te delen en te oefenen en daar bewustzijn op te krijgen. Dus we waren eigenlijk een soort van elkaars coach en nou, dat gun ik meerdere mensen. Dus als je een lieve vriend of vriendin hebt met wie je dit experiment aan wil gaan, go do it.
En ook de andere kant op, ook het eerlijk delen over het gedrag van de ander. Want dus wat in mij een dynamiek is, die ik meteen ook herkende, is dat ik eigenlijk ook al ken ik, heb ik letterlijk misschien 1 date met iemand gehad. Ik wil die persoon eigenlijk direct in bescherming nemen.
Ja.
Dus ik wil direct, oh, eigenlijk was dit gedrag een beetje funky. Eigenlijk voelde dat en dat niet lekker. Het liefst spreek ik het niet uit. En toon ik meteen alleen de goede kant van die persoon aan de mensen om me heen. Ik weet niet precies wat dat is, maar volgens mij herken jij die ook.
Ja, 100%. Nou ja, omdat een goede vriendin zou zeggen, liefie, what the fuck ben je aan het doen? Get out of here, weet je wel. Ja. En ik denk dat vorig jaar stond voor mij in het teken van sisterhood. En ik heb echt, dat was niet een bewust thema, maar dat is hoe het uiteindelijk liep. Want door de break en nou, alleenstaande moeder, vet jong kind, ik heb echt gevoeld tot in de diepte wat mijn vriendinnen me waard zijn. En mijn vrienden en mijn familie. Want als je gezinsstructuur, je dacht ja een gezin te hebben. En culturele conditionering is ook heel erg, alles draait om dat gezin. Nou, ik heb dus in mijn leven meegemaakt dat op een gegeven moment dan niet alles meer om een gezin kan draaien. En wat is er dan belangrijk en wat blijft er dan over? En dan moet je dus ook deze intimiteit opzoeken met je vrienden. Van oké, ik ben aan het daten, deze gast deed hier dit en dit. En dan dus ook, ja, nu, I want to be called out, snap je? Ik wil dat jij tegen mij zegt of andere vrienden van, yo, what the fuck? En ik ben nu op een punt in mijn leven dat ik daar ook naar wil luisteren. En dat ik onze vriendschap eigenlijk meer op waarde stel dan de nieuwe mannen in mijn leven, weet je wel. Ik ken jou al, hoe lang? 12 jaar?
Zoiets.
Ja, gewoon. En sommige andere vriendinnen nog langer. En het was heel pijnlijk om te horen van, bijvoorbeeld het afgelopen jaar van jullie, zo van, wow, Naomi, jij bent er weer. Weet je wel? Naomi die ik altijd al kende, weet je wel, van vroeger. Je was echt je spark en je vrolijkheid en weet ik veel wat kwijt. En dat vond ik best wel pijnlijk om te horen van, oh, nu zou ik dat graag dan ook horen, zeg maar.
Ja, en het is, ja, ik ben ook heel blij dat we dat nu dus doen. En ik kan dat dus ook echt aan iedereen aanraden om daarin die eerlijkheid en die vriendschap bij degene bij wie dat kan, hè, bij degene bij wie dat veilig is, om dat daar echt in te brengen. We hadden vandaag nog een moment dat er iets omhoog kwam van wat er in de afgelopen jaren was gebeurd. En dat ik me nu ook al niet meer kan voorstellen dat ik dat dan niet met jou deelde. Hè, dat ik iets zag gebeuren wat niet goed voelde, of misschien andersom. Terwijl dat is ook waar je ervoor voor elkaar bent.
Ja. Ja, en dat je ook na kunt gaan van, hey, hoe intiem ben ik nou eigenlijk echt, zeg maar. Dus durf je echt alles aan je vrienden en je familie te laten zien van wie jij bent? Of mag alleen dan die liefdesrelatie dat inkijkje krijgen, zeg maar? En hoeveel druk dat ook geeft op die liefdesrelatie. Echt, holy fucking shit. Begin maar eens aan die andere kant, snap je? De mensen die het langste kent, om daar al je donkere kanten te laten zien en je met het snot voor je ogen huilend op te bellen, in plaats van dat je liefdesrelatie dat allemaal moet opvangen, zeg maar. Dat is eigenlijk ook iets heel vreemd. Oké. Ik denk dat we onze volgende vraag al beantwoord hebben. Hoe is je kijk op de liefde het afgelopen jaar veranderd?
Ik denk het ook.
Ja.
Ja.
Wat vind je lastig? Waar loop je tegenaan?
Nou, die wil ik graag even beantwoorden. En hopelijk heb jij dan voor mij advies.
Kom maar door.
Ik vraag het me af. Maar afgelopen jaar dus lekker meegegaan in de hookup culture, in het losse daten, in het scharrelen. Maar ik merk dus dat ik het wat dat betreft liever ook even wat rustiger aandoe. Dat ik eigenlijk helemaal geen zin heb om met iedereen zo snel zoveel te delen. Of me voor iedereen zo snel te openen. Dat ik denk, je moet dat ook eigenlijk wel echt waard zijn. Maar ja, dan daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon lichamelijk verlangens, zin in seks. Hoe ga je daarmee om? Want daar loop ik oprecht tegenaan, dat ik denk, ja, oké, en nu dan?
Ja, dat was eigenlijk ook een beetje een punt waarop dat ik zelf vastliep. Maar ik heb er wel over nagedacht. Ook een beetje zo van, ja, ik wil eigenlijk zelf ook niet meer echt meedoen aan die hookup culture. En ook een beetje vanuit, zeg maar, ik heb dat ook echt wel geleefd in mijn leven al. En niet zo van, ik word daar nu te oud voor. Want ik vind, iedereen moet gewoon lekker helemaal zelf weten wat hij doet. En seks hebben en ook gewoon casual seks hebben is ook gewoon leuk en lekker. En je hebt inderdaad die behoeftes. Maar misschien is het gewoon fijn dat je weet vanuit waar je het doet. En hoe je het dan doet. En met wie je het dan doet. Er zijn ook apps voor. Weet je, het gaat daar denk ik ook over. Dit kan een beetje zo'n containerbegrip worden. Maar doe je het bewust? Of doe je het onbewust? Doe je het vanuit, oké, ik ben dronken. Ik heb zin om te seksen. En deze eigenlijk hele gevaarlijke Papi Chulo vind ik heel heet. En dan heb je ook dat weer in je veld. Ik weet het niet. Ik ben een beetje hardop aan het nadenken, zoals je hoort.
Dus eigenlijk wat ik je hoor omschrijven, of wat er bij mij dan omhoog komt, is meer een soort de friend with benefit situatie.
Ja, maar die is echt ook gevaarlijk, hoor. Die is gevaarlijk.
Misschien als er luisteraars zijn die tips hebben hierover.
Slide in de DM.
Laat het ons alsjeblieft weten.
Ja.
Want ik wil hier gewoon even op geïnspireerd worden.
Oké, wacht. Heel goed idee van jou, Marije. Kijk, ik had na mijn break, 2-3 maanden gewoon, was ik echt alleen maar met mezelf bezig. En gewoon aan het kijken van, wow, oké.
Waar ben ik in de wereld?
Waar ben ik in de wereld? 180 graden de andere kant op gedraaid. En toen sloeg er een vonk over met een desbetreffende man. En die was ook net uit de relatie. En we hadden gezoend, toen gingen we daten. Het ging allemaal best wel snel, allemaal in 1 week. En toen spraken we eigenlijk naar elkaar uit van, we zouden eigenlijk gewoon heel eerlijk tegen elkaar zijn als we gewoon in elkaars leven zijn op dit moment, om elkaar er weer een beetje bovenop te helpen. Toen belanden we toch heel snel in zo'n friend with benefit dynamiek. Maar dus ook, dan ga je dus ook heel snel je vorige relatie eigenlijk kopiëren en op die dynamiek plakken.
Yep.
En eigenlijk na 3 keer seks en blijven slapen, had ik gewoon 3 nachtmerries. En toen de 3e nacht dacht ik, oké, laten we hiermee stoppen. Dus toen heb ik dat afgekapt. En dat was voor deze persoon dus heel intens, want hij werd niet vaak afgewezen. En dus dat triggerde ook weer zo'n aantrek-afstoten dynamiek. Omdat hij dacht, maar ik wil niet dat jij gaat. En ik dacht, maar ik kan niet slapen naast jou. En ik krijg allerlei signalen dat ik hier gewoon ver van weg moet blijven. Dus daarom zei ik van, die friend with benefit dynamiek is ook een beetje gevaarlijk, zeg maar. Dus het komt eigenlijk te dichtbij. Eigenlijk kan het niet echt. Je vrienden, daar heb je gewoon geen seks mee.
Weet ik niet, dat zeg jij nu zo, punt. Maar ik denk wel dat er mensen zijn die dat doen en die dat kunnen. Ik weet wel van mezelf dat ik, laten we het zo zeggen, ik word niet verliefd op iedereen met wie ik seks heb.
Nee.
maar dat is vaak ook echt een fucking mythe, hè? Ja, al die mannen die helemaal gek zijn, die gewoon denken dat jij meteen hout op de botel bent.
Ja, hier heb ik ook echt wat over te zeggen. Echt serieus, mannen, als je luistert, holy fucking shit, doe even normaal.
Doe rustig,
doe even normaal. Hoe snel mannen denken dat vrouwen verliefd worden, ik vind dit echt zo irritant, arrogant, dat ik ook echt denk, heb je gezien hoe je eruit ziet? Ja, sorry hoor. Nee.
Ja.
Nee.
Ja, en ook omdat ik dat dan dus kan, werd ik dus ook heel erg behandeld of toegesproken door bepaalde mannelijke vrienden om mij heen. Echt zoals one of the guys, weet je wel? Dat ik er dan dus heel mannelijk in stond, ja, omdat ik dat kon.
Ja, maar dit is ook een beetje pick me girl natuurlijk. Wat hier wel... Van, oké, je bent dan een soort van one of the guys.
Maar ik wilde dat helemaal niet zijn, maar zij plakken dat op mij. Snap je? Dat is hun perceptie van... Oh, jij hebt seks met iemand en bent niet meteen verliefd op diegene. Mm-hmm. Dan ben jij... Hè, dan vinden we dat heel erg mannelijk van jou. Of dan vinden we dat heel masculien van jou.
Ja. Wat misschien in essentie ook waar is... Dat je dan dus vanuit een, als je dat zo wil noemen of omschrijven, masculine energie dus seks hebt met iemand.
Ja, misschien wel.
En
ja.
dat dan ook voor, want ik herken dit ook, gewoon veiliger voelt om een gedeelte van je hart ook gewoon te beschermen. Maar het kan ook zo zijn dat gewoon er niet genoeg aantrekkingskracht is op die manier, snap je?
Ja.
En je voelt gewoon niet voor iedereen dezelfde hoeveelheid liefde.
Ja.
En wat ik ook interessant vind, is dat verliefdheid ook verschilt per mens, zeg maar. Dus dat je anders verliefd kan zijn.
Dus ja, het heeft heel veel geuren, kleuren, smaken.
Dat vind ik ook leuk. Oké. Okay.
En wat ik ook een interessante vond laatst. Ik moet heel hard lachen, want wij zitten natuurlijk helemaal in de... neurodivergente zelfhulp, Instagram, TikTok, relatieheling, algoritme, bubbel.
Lekker.
En toen moest ik dus laatst ook heel wat lachen om. Is het verliefdheid of is het gewoon een hyperfixatie?
Ik vind het ook echt verschrikkelijk. Ik vond dit vroeger fantastisch, verliefd zijn. En nu denk ik echt, stop hiermee. Gewoon zo richting mijn lijf. Zo van, doe dit niet.
Ja, en ook dus dat verschil kunnen voelen. Ik had dat dus bij die laatste, die dus bang was dat ik voodoo kon. Dat ik, ik had gewoon mijn bewuste ik, mijn volwassen zelf, vond hem helemaal geen leuk persoon.
Ja. Ja.
Ik zou niet eens.
Ja.
Ik zou eigenlijk niet echt een echte vriendschap met hem willen. Ik zou mijn vriendinnen niet aan hem koppelen. Ik was eigenlijk ook niet trots om hem aan mensen voor te stellen.
Ja, ja.
Maar mijn onderbewuste lichaam, dierenbrein,
nou ja,
en kleine
traumabondjes.
Ja, en kleine meid had dus echt die fixatie op hem. En niet dat ik dat ook echt op hem, naar hem toe uitte. Maar ik merkte gewoon in mijn dag en in mijn week hoeveel van mijn energie naar hem toe ging.
Ja.
En hoe weinig er overbleef voor mezelf.
Ja.
Het heeft gewoon echt een daadwerkelijk effect op hoe ik mijn dagen kan leven. Wat ik wel of niet gedaan krijg voor mijn bedrijf. Hoe je in je vel zit. Ik vond dat heel heftig.
Ja, is om dat te merken. Heftig.
En ook dat ik dacht... Kijk, natuurlijk... moeten we het niet uit de weg gaan. Want als het gebeurt, dan gebeurt het. Maar het is nou niet zoiets waarvan ik denk... dat wil ik lekker opzoeken. Hè? Wat jij ook zegt, van ik vind het helemaal niet chill. Dus ik vind dat ook wel echt bijzonder. Want je hebt natuurlijk mensen die vinden dit geweldig.
Ja.
Die willen zich zo voelen.
Ja, de hele tijd.
En ik wil me helemaal niet zo voelen. Dus ik vond ik ook een hele interessante. Wat, weet je wel, wat is dat dan?
Nou ja, en je hebt ook een probleem, omdat het nooit... op een gegeven moment kom je dus op een punt dat het weggaat. En dan zit je lang in een relatie en dan krijg je dus al die relatiecrisissen van mensen. Omdat de meeste mensen dan ook denken dat dat gevoel weer terug moet komen.
Ja.
Of mensen raken in de war omdat ze het voor iemand anders voelen. En gaan dan vreemd en noem het allemaal maar op.
Terwijl dat gevoel nooit gebaseerd was op enige werkelijkheid.
Precies. Het is een projectie van iets wat je denkt dat iemand is.
Ja.
In plaats van dat je diegene echt kan zien voor wat hij is. En het is veel gezonder, denk ik, om na verloop van tijd die verliefde gevoelens voor iemand te ontwikkelen. Ik heb een vriendin die in het begin heel erg twijfelde, niet zeker wist. Dat is haar huidige partner. En ik sprak haar laatst en ze zei, ja, ik ben verliefder dan ooit. En het is nu na 5 jaar of zo. En toen dacht ik, oh, ik was zo blij voor haar, weet je wel. Van ja, jij bent ook echt vanuit een hele gezonde manier. Op de lange termijn, toen je hem echt goed kende. Weet je, je bent er met een open hart ingegaan. En uiteindelijk kon je hem echt vertrouwen en is die liefde gegroeid. En je weet wie hij echt is. En ja, zij hebben ook echt weinig gedoe. En het gedoe wat ze hebben, kunnen ze allebei vet goed benoemen en rustig en ook helemaal niet verwijtend naar elkaar. Dus ik leer veel van die verbinding. En ik vind het interessant dat ons concept van de liefde zo heel erg uit die romantische, uit de romantiek, zeg maar, stamt. En dat dat een soort van de heilige graal is. Terwijl mijn perceptie begint daar dus nu, of is daar nu op veranderd. Van oké, ik ken liever iemand 10 jaar en dat dan een vonk overslaat, in plaats van andersom.
Ja, en dat is denk ik dus ook dat observeren. Om dus eerst te zien van oké, wie ben jij? Hoe ga jij om met je vrienden? Hoe gedraag je je tegen de mensen die je tegenkomt op straat? Hoe vul jij je dagen? Hoe ziet jouw leven eruit? Wat geef jij prioriteit? Wat zijn je, zo heel ouderwets, maar wat zijn je normen en waarden? Waar wil je heen? Hoe werk je daaraan? Ja.
Ja, en even voor de duidelijkheid. De eerste 3 maanden, Jochem Meijer heeft zo'n liedje toch? Pas na 3 maanden samen. Pas na 3 jaar samen, pas na 30 jaar huwelijk, komt de aap uit de mouw, 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 mouw. En dat vind ik zo, dat is zo waar. Gewoon, ja, die eerste periode ben je allebei indruk aan het maken op elkaar.
Ja, maar daarom is het zo lekker om iemand te observeren, los van dat date, die date-dynamiek. Die hoeft er ja, dan nog niet eens te zijn.
Ja.
En ik heb wat dat betreft denk ik nu wel een soort gemakkelijker praten. Omdat ik woon in Portugal en ik woon in een klein dorp met heel veel eindtwintigers, begin dertigers. Zo tussen de 20 en de 40. En heel veel groepen, netwerk, gemeenschap. Heel veel singles ook. Dus ik ontmoet vaak mensen die ik langere tijd zie. Dus ik leer mensen kennen in een andere dynamiek, op een andere manier. In Nederland is mijn ervaring dat alles veel meer is ingedeeld in die stelletjes, gezin, hokjes. En waar ontmoet je elkaar dan? Ja, of op een app, dus het is meteen daten, of in de kroeg en mensen zijn aan het zuipen. Je hebt helemaal niet meer zo die gemeenschap. Gewoon een soort, ik wil, in het park met elkaar chillen, of hier dan in Portugal dat je met elkaar in het water ligt en gaat surfen en dat je dan daarna een koffietje doet met een grote groep. In Nederland mist dat eigenlijk een beetje. Dat je gewoon veel minder die plekken hebt waar je elkaar ontmoet. Ja, ik vind het gewoon heel leuk dat ik nu de kans heb om mensen te zien, om mensen te leren kennen, om mensen te observeren, om misschien in eerste instantie een vriendschap met iemand op te bouwen.
Ja, ja. Kan ik me heel goed voorstellen.
Zonder dat dat dus meteen in die liefdesrelatie moet. En misschien is het ook wel een mooi bruggetje naar de volgende vraag. Van hoe zie jij je toekomst voor je op relatiegebied? Ik kan niet in de toekomst kijken. Maar er zijn dus een aantal dingen die we al hebben benoemd. Die ik wel heel erg voel. Als het echt gaat over een partner, dan vind ik toch het belangrijkste dat ik die persoon zie als een goed mens. Echt een goed mens, waarbij ik merk van hoe jij naar de wereld kijkt, hoe ik naar de wereld kijk, hoe jij daarmee omgaat, wat je daarvoor doet, waar je aan werkt, wat je visie is. Dat ik daar echt een soort respect voor heb, misschien ook wel door geïnspireerd word en dat ook terug kan geven. Mm-hmm. Dat ik denk dat ik dat een hele belangrijke vind. Maar voor mij hoeft er ook dus niet die enorme focus te liggen op 1 liefdespartner waarmee je dan een gezin bouwt. Ik heb op dit moment nog steeds geen kinderwens. En ik denk niet dat ik hier ben om in zo'n gezinsconstruct in de wereld te zijn. Dus ik zie mezelf veel meer als onderdeel van een gemeenschap, als onderdeel van een netwerk, waarbij je dan dus misschien die partner hebt, maar waarbij bepaalde vriendschappen even belangrijk zijn. Dus waarbij er heel veel verschillende soorten relaties kunnen bestaan die ook gewoon commitment krijgen, waar ook intimiteit is, waar we het al over hadden. Ik voel daar zelf veel meer voor om die rijkheid daarvan te ervaren en niet alles dus op één persoon te plakken en uit één persoon te willen. En voor mij hoeft dat ook helemaal niet meteen dan in zo'n hokje van polyamoreus te vallen, want dat vind ik al heel raar en limiterend eigenlijk ook op een bepaalde manier, maar gewoon alleen al wat we net zeiden van bijvoorbeeld onze vriendschap is even belangrijk als een eventuele toekomstige partner.
Ja, mooi. Oké. Okay. En moet die spiritueel zijn?
Poeh, moet die spiritueel zijn?
Beetje lekker spiritueel narcistisch?
Nee, ik denk dat mijn antwoord hierop nee is eigenlijk. Omdat het voornamelijk gaat over of voor mij of je dus matcht in bepaalde waarden. Dus is iemand integer, is iemand nieuwsgierig, staat iemand open voor het leven, leeft iemand met een open hart. Nou, betekent dat dan dat diegene moet geloven in bepaalde goden of whatever? Nee, totaal niet. Het is eerder, staat iemand in het leven en staat iemand open voor het leven.
Ja. En kan diegene jou dan helemaal respecteren voor wie en wat jij bent?
Juist.
Ja, en daar de schoonheid van inzien.
Ja. En jij, Naomi, hoe zie jij die toekomst voor je?
Laat ik even beginnen vanuit wat ik belangrijk vind, is dat degene die dus echt, waar ik heel intiem mee ben en die dus ook in mijn gezinssituatie komt en in aanraking komt met Kaya, dat dat gewoon veilig is. En ik voel daar nu zelf van ja, dat daar wil ik mezelf en juist ook voor mijn dochter daar heel erg de tijd voor nemen. Dus partners niet snel aan haar introduceren. Ik vind dat zij daar helemaal niks aan heeft en niks mee te maken heeft. En dat voelt voor mij nu heel kloppend en als mijn waarheid. En dan op de lange termijn, als ik iemand tegenkom waar ik een relatie mee zou willen, dan weet ik in ieder geval nu wel dat ik vind eigenlijk alleen wonen super chill. En ik vind het ook gewoon heel fijn. Dit staat ook in mijn pattern, in mijn app. Dat ik die space voor mezelf ook heel erg nodig heb. Ik ben best wel avontuurlijk en ook bepaalde zin impulsief. Ik heb gewoon op het laatste moment zin om mijn plannen te veranderen en om dingen te doen. Dus dat past ook gewoon niet zo heel erg goed in een gezinsstructuur. En ik vind mijn sport ook heel belangrijk. Dus er zijn best wel veel dingen die ik heel leuk vind en die heel belangrijk zijn voor mijn welzijn. En dat een liefdesrelatie met iemand die je heel veel ziet en spreekt en samen mee wakker wordt en al die kneuterige dingen doet, die ik overigens heel chill vind, hè. Maar wat niet zo goed samen matcht. En ik sprak toevallig een ex-vriendje van vroeger en die had echt die vertelde dat dus gisteren aan de telefoon, zo van dat hij een bepaalde wens had voor zijn nieuwe relatie. En toen dacht ik, wow, ik heb echt precies de tegenovergestelde wens voor mijn nieuwe relatie. En dat is dus dat ik heel veel tijd heb voor mezelf en dat die persoon echt een aanvulling is op mijn leven. En ja, dan eventueel alleen maar in een weekend. En dit zeg ik nu, misschien over 5 of over 8 jaar denk ik hier heel anders over en zit ik in een hele andere situatie. Maar voor nu voelt dit fijn dat ik helemaal mezelf kan zijn en dat ik nergens op... Ik wil best rekening houden met mensen en ik wil me ook aanpassen. Ik ben ook flexibel, maar ik kan niet meer eigenlijk tekort doen op dingen die mij gezond houden als mens. Vriendinnen, sporten, leuke dingen doen. Daar niet te veel meer op compenseren eigenlijk.
Dat gun ik je.
Dank, 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 dank. We hebben een hele leuke luisteraarsvraag. Marije, wil jij hem even voorlezen?
Yes, hij gaat dus over de twin flame. Hoe ga je om met je tweelingziel? Je wil graag bij elkaar zijn, maar je bent elkaars type helemaal niet. En het voelt als verliefdheid, maar ergens weet je dat dat het niet is. De aantrekkingskracht wordt steeds sterker, maar je weet eigenlijk niet wat goed is en wat goed voelt. Wat moet ik doen?
Ja, we hebben heel veel van deze vraag tussen de regels door ook al een beetje benoemd, of in ieder geval wat context daaraan gegeven. En misschien is het fijn dat we even de definitie van een tweelingziel, dat we daar even mee beginnen. Dus het idee is eigenlijk dat er een bijna identieke kopie is van jouw ziel, en dat weerspiegelt zich dan in een ander persoon, waardoor die aantrekkingskracht ook heel erg groot is. En over het algemeen heb je meerdere levens met deze persoon meegemaakt in een aantrekken afstoten dynamiek. Wel en niet bij elkaar kunnen zijn, willen zijn, noem het maar op.
En het idee is volgens mij ook dat je elkaar bepaalde dingen spiegelt, zodat je daar dan in dit leven van kan leren.
Ja, heel mooi. En wat volgens mij de misopvatting is, is dat heel veel mensen denken, oh, die tweelingziel, dat is mijn knight in shining armor. En daarmee ga ik trouwen en kinderen krijgen. Of dat is in ieder geval het gevoel wat deze persoon opwekt in jou. En dat je dan denkt dat dat ook moet gaan gebeuren. Maar eigenlijk is die tweelingziel er alleen maar voor je om je, dus wat Marije zegt, heel erg te spiegelen op je eigen ongeheelde stukken, donkere kanten, karmische patronen, waar je als ziel en als mens in wil groeien, als je daar bewust mee bezig bent, en daar dus doorheen te werken. En mijn tweelingziel, ik heb mijn tweelingziel ontmoet op mijn 16e. En die spreek ik nog steeds af en toe. Ik heb hem al jaren niet in het echt gezien, maar telefonisch soms wel contact. En wat die gewoon altijd doet, is die confronteert mij gewoon mega erg met mijzelf en met mijn eigen gedrag. En vroeger plakte ik daarvan alles op en nu kan ik er eigenlijk heel rustig bij blijven om daar een soort van gratis coaching uit te halen. En ja, voor de, kijk hoe die persoon, de lieve luisteraar die deze vraag heeft ingestuurd, de omschrijving van de vraag van je bent elkaars type helemaal niet, dat hoeft dus ook niet zo te zijn. Je kan elkaars type juist ook wel heel erg zijn.
Ja, type is sowieso natuurlijk een beetje een gegeven waar onze biologie niet zoveel mee heeft. Yeah. En waar chemie niet zoveel mee heeft.
Ja, en het kan juist wel ook heel erg, want hier staat ook van, of ze schrijft ook van, het voelt als verliefdheid, maar ergens weet je dat dat het niet is. Ik weet niet precies wat de luisteraar daarmee bedoelt, maar hoe ik het zou interpreteren, maar misschien is het anders bedoeld, zo van, ja, dat is dus die traumabond eigenlijk waar je op aanhaakt.
100%. Voor mij doet het ook heel erg denken aan die date waar ik het al een paar keer over had in deze aflevering, waarbij ik dacht van, ik vind jou eigenlijk als mens helemaal niet leuk, maar mijn hele systeem gaat gewoon mega aan op jou. En ik zou hem niet per se mijn tweelingziel noemen, hoewel ik moet zeggen dat onze human designs wel echt very erg op elkaar leken en ook precies aansloot op precies de juiste plekken. Ik heb echt nog nooit met iemand zo'n connection chart gezien als met hem. Het is heel chill ook dat hij dus niet Nederlands is en dit allemaal nooit kan horen. Daar geniet ik even van. Maar ik voelde toen ook, ik kan dus twee dingen doen. Ik kan ergens dus negeren, of niet echt negeren, maar niet meegaan in dat wat mijn systeem voelt. Hè? Dus ik kan deze verbinding niet aangaan. Ik kan hier gewoon van weg blijven, omdat ik weet, dit gaat niet goed eindigen. Maar ik voelde ook, oké, als ik hier wel in ga, ga ik gewoon even bepaalde lessen leren die ik nu mag leren. En dat hele stuk over mijn eigen manipulatie bijvoorbeeld, of niet afgewezen willen worden, en hoe je daardoor zelf in de controle gaat, dat heksengedrag. Dat heeft die verbinding met hem mij allemaal laten zien. Ja. Dus achteraf gezien ben ik wel blij dat ik toch die aantrekking heb gevolgd, omdat ik daar gewoon even bepaalde lessen uit moest halen. Maar wel ook al met het weten van, ja, nee, dit is niet mijn man, dit is niet mijn partner, want dan zou het rustig mogen voelen en niet zo, ja, gecharged.
Disruptief, ja. En jezelf daar ook niet in bypassen, niet in gaslighten. Je vriendinnen erbij, open eerlijk communiceren over je eigen gedrag, zijn gedrag. Ja, echt erbij blijven ook. Anders dan kan het echt heel veel schade toerichten aan je eigen systeem.
Nou, en het is dus denk ik, dus hoe ga je om met een twin flame? Hoe ga je om met een trauma bond? Hoe ga je om met iemand die zoveel in je losmaakt? Ja. Ik denk dat dat ook een soort van grotere vraag is uit deze aflevering.
Ja.
En dat daarbij dus niet het antwoord per se is, doe het nooit meer. Weet je wel, blijf er van weg. En haal jezelf helemaal uit het leven. Maar dat het inderdaad echt is, creëer veiligheid om je heen. Wat jij ook zegt bij je vriendinnen, heb het erover. Weet, voel ook wat je zelf nodig hebt, wat je eruit kan leren. En ook wanneer het gewoon klaar is of te veel is. En hè, misschien is de les juist wel je grenzen aangeven aan deze persoon. Voor iedereen is die les natuurlijk ook weer anders van wat er gespiegeld wordt.
Ja, ja. Or cut them out of your life. Nou, lieve luisteraars, leuk dat je er weer bij was. Deel onze comeback vooral met je vrienden, je familie, je geliefden. Heb jij nou zelf een probleem of een vraag waar je niet uitkomt over wat voor onderwerp dan ook? Dat hoeft helemaal niet zoiets te zijn als een twin flame of iets heel erg spiritueels. Het mag ook een super erg aardse vraag zijn. We don't care. Stuur hem in de DM. Wij gaan proberen die met alle liefde die we in ons hebben te beantwoorden. Het lijkt ons ook heel leuk om onze community hierbij te betrekken. Het is natuurlijk anoniem. Dus kom maar op met de ellende van het leven. En dan proberen wij het wat lichter te maken. In ieder geval.
Of zwaarder.
Huiswerk, huiswerk. Iedereen huiswerk. Leuk dat je er weer was. Bedankt voor het luisteren.
En tot de volgende keer.
En deel deze aflevering vooral met al je vrienden en familie als je er iets aan hebt gehad. Waarvoor dank.